Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het aftellen is begonnen. Woensdag 22 november kunnen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar een paar dagen voor deze verkiezingen is het nog volkomen onduidelijk wie er straks de grootste wordt. Volgens de peilingen zijn er nog 3 partijen in de race. Maar veel kiezers zweven nog. Waar moet je als zwevende kiezer nu op letten? Dat en meer bespreek ik vandaag met Hans van Soest en Laurens Kok. Ja, niet eens met Tobias, want wat is die aan het doen?
Ja, ja, ik vermoed dat hij in bed ligt. Ja, waar hij ook volkomen alle recht toe heeft.
Helemaal kapot na de afgelopen campagne.
Ja, hij heeft natuurlijk 8 interviews gedaan met lijsttrekkers voor deze podcast. Dus alle 8 meegemaakt. Ja, jij ook, maar jij staat hier gewoon.
Sta je nog.
Maar jouw stamina is gewoon iets beter.
Jij bent jonger dan Tobias. Als hij dit hoort, vindt hij dit heel
erg. Een stuk jonger. Ja. In deze speciale verkiezings-Q&A gaan we dus antwoorden geven op vragen van zwevende kiezers. Hans, hoe groot is die groep eigenlijk van mensen die nog niet weten op wie ze straks gaan stemmen?
Nou, er zijn afgelopen week 2 peilingen naar uitgevoerd. En uit allebei die peilingen kwam ongeveer een even groot percentage. Dat een week voor de verkiezingen nog 60% van alle kiezers niet zeker wist op wie die zou gaan stemmen.
60%?
60%. Dat betekent overigens niet dat die mensen zeg maar op alle 26 partijen die er woensdag op het stembiljet staan zouden kunnen stemmen. Die hebben een aantal partijen in hun hoofd waar tussen ze twijfelen. Maar ja, 60% is wel heel veel. En je ziet door de jaren heen, elke verkiezingsuitslag wordt altijd achteraf geduid in een nationaal kiezersonderzoek. Dat doen we al sinds de jaren 70. En je ziet die groep twijfelende kiezers, die echt tot het laatste moment twijfelt, zie je elke verkiezing groter worden.
En hoe kan dat dan, Laurens, dat die groep elke keer weer groter wordt?
Ja, mensen weten misschien niet zo goed op wie ze moeten stemmen. Of ze vinden dat alles een beetje op elkaar lijkt. Of er doen nieuwe partijen mee. Maar ja, verdienen die je stem wel? Waar staan ze eigenlijk voor? Hè? Dus daar is veel aandacht voor. Het is ook bekend dat veel kiezers eigenlijk pas 3 dagen voor de verkiezingen echt zich gaan verdiepen in op welke partij ze zouden willen stemmen. Dat ze, kijk, wij media zijn al veel eerder mee bezig. En politici zelf zijn nog veel eerder met de verkiezingen bezig. Maar heel veel mensen denken ook pas, nou, het duurt nog wel even, ik kan nog wel even, want het is nog lang geen 22 november, maar dat is nu natuurlijk
dat wel. Dat komt nu wel dichterbij.
Ja. Ja. Nou, het spannende is wel dus, doordat er zoveel kiezers nog twijfelen tussen meerdere partijen, dat zeg maar al die peilingen die we nu al wekenlang, waar we over berichten en waar we over praten, die zouden nog heel anders kunnen gaan uitpakken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar, mensen hebben dus meerdere partijen in hun hoofd op wie ze zouden kunnen stemmen. En dan staat bijvoorbeeld NSC van Pieter Omtzigt, staat bij heel veel kiezers staat in dat rijtje.
Als een nummer 2 of een nummer 3.
Oh ja, dus het zou zomaar kunnen zijn dat Pieter Omtzigt komende woensdag echt veel meer zetels haalt dan wat die nu in de peilingen opgepeild wordt. Kan ook overigens veel minder zijn. Van de andere kant, bijvoorbeeld de partij is het CDA of de ChristenUnie, staat ook bij heel veel mensen in een rijtje waar ze tussen twijfelen. Die staan nu slecht in de peilingen, maar die zouden op zich beter kunnen scoren.
Ja, opvallend is vooral in de kiezersonderzoeken tot nu toe, is dat je, als je kijkt naar de VVD, die staat er goed voor, hè, in een peiling van INO, nu ook de grootste, iets los ook van de NSC. Maar de achterban van de VVD blijkt heel trouw te zijn. Echt. Dus veel mensen die in 2021 op de VVD hebben gestemd, die zijn nu van plan om weer VVD te stemmen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het potentieel van NSC en ook van GroenLinks-PvdA, die hebben eigenlijk nog veel meer te winnen. Misschien ook te verliezen, maar in ieder geval daar zit nog wel meer rek in. En de vraag is natuurlijk nu of de VVD die voorsprong die ze nu hebben kunnen vasthouden of misschien nog kunnen uitbouwen. En of NSC uiteindelijk erin slaagt om dat potentie nog verder, om die potentie nog verder aan te spreken. Dat ga je ook in de laatste dagen zien. Vooral ook, dat is meestal zeg maar dat laatste zetje in de peilingen. Dan kan het gebeuren dat een partij die in een goede groef zit, dat die nog eigenlijk een soort gecatapulteerd wordt.
Een zetje zeg maar, nog krijgt naar meer zetels.
Nou, dat hebben we natuurlijk heel duidelijk gezien bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat BBB, die werd op zich wel gezien als van, nou, die kan het wel eens gaan worden. Maar die hebben juist vooral echt op het laatste moment echt nog die grote reuzensprong gemaakt, waardoor ze uiteindelijk in al die provincies de grootste werden.
Ja, dus heel veel mensen die toen twijfelden tussen bijvoorbeeld BBB of een andere partij, hebben toen toch op het laatste moment besloten, nou, ik doe niet die andere partij, maar de BBB. Dus de overwinning was inderdaad nog veel groter dan de peilingen voorspelden.
Veel luisteraars, die zweven dus nog. Zij stuurden vragen in om de komende woensdag een betere keuze te kunnen maken. Ja, laten we een paar van die vragen dan maar even doornemen. De eerste vraag die we hebben gekregen, die was van Marcel Bardis uit Drachten. En hij vraagt, in hoeverre is een politiek verslaggever in staat om op mijn prangende vraag een niet politiek gekleurd antwoord te geven? Ja, Laurens.
Dat is een mooie gewetensvraag natuurlijk. Hè? Kijk, we zijn allemaal verslaggevers. Ik zou natuurlijk liegen als ik zou zeggen dat ik zelf helemaal nooit ergens iets van vind. Dat is natuurlijk niet het geval. Tegelijkertijd, wij zijn geen politici. En het is ook zo dat bij ons op de redactie, als je daar werkt, kun je bijvoorbeeld niet lid zijn van een politieke partij of actief zijn. Ik weet het ook niet van collega's op wie ze stemmen en dat doet er ook niet toe. Want in principe hoor je gewoon professioneel je werk te doen. En dat betekent dus ook dat wij zijn er natuurlijk niet voor om bepaalde standpunten verder te dragen. Maar vooral om mensen die in de politiek zitten kritisch te bevragen. En als er een linkse politicus bij ons langskomt, dan ga je natuurlijk ook argumenten inbrengen die rechtspolitici in zouden brengen. En andersom is dat ook zo. Als er een rechtse politicus komt, dat je ook wat meer aan de linkerkant gaat hangen om naar je publiek, de lezer of de luisteraar, duidelijk te maken dat er natuurlijk ook anders over gedacht kan worden. En dat dat ook duidelijk wordt. Dus zo probeer je altijd het evenwicht te bewaren.
Nou ja, je probeert toch je lezer of je luisteraar zo goed mogelijk te informeren. Dus dan moet je een politicus die je ondervraagt wel een beetje uitdagen. Ja. Dus tegenargumenten inbrengen. Ja,
dus we hebben er de afgelopen weken 8 hier in de studio gehad. Die zijn alle 8 op dezelfde kritische manier ondervraagd.
Ja, ja.
Gaan we naar de volgende vraag. Die is van Leon Kapitein uit Rijen. En die vraagt zich af, hoe weten we of de partijen waar we op stemmen de beloftes en of afspraken die ze nu doen ook waarmaken? In de vorige verkiezingen gooiden veel partijen alles overboord na het stemmen.
Ja, dat weet je inderdaad nooit. Dat is waar. Tegelijkertijd, partijen vragen om vertrouwen natuurlijk. En dan is er een volgende verkiezing om die partijen daarop af te rekenen of niet. Overigens leert de ervaring wel dat één niet altijd iets met het ander te maken heeft. Ik ken zomaar 2 voorbeelden bij recente verkiezingen waarbij partijen werden afgerekend bij een volgende verkiezing op een belofte die ze niet hadden gedaan. Een beroemd voorbeeld is de PvdA. Na het kabinet Rutte 2 in de verkiezingscampagne van 2012 had je PvdA-leider Diederik Samson. En ik weet het nog heel goed, die ging de verkiezing in met maar 1 leus. Ik beloof helemaal niks, er komt een rottijd aan en we moeten met z'n allen bezuinigen. En nou ja,
het
eerlijke verhaal was, jongens, we hebben geen goed nieuws te brengen. Vervolgens kwam de PvdA in het kabinet en werd bezuinigd en werd de achterban, rekende toen de PvdA het heel hard aan dat er werd bezuinigd. Ja, dat heb ik altijd persoonlijk een beetje raar gevonden.
Het was ook een rottijd voor de PvdA.
Het was een rottijd voor de PvdA. Hetzelfde zie je nu een beetje, als de peilingen tenminste uit gaan komen met D66. D66 heeft heel veel van wat ze in de vorige verkiezingscampagne hebben beloofd, hebben ze in het regeerakkoord gekregen. En toch zeggen nu heel veel D66-kiezers van toen dat ze heel erg teleurgesteld zijn in die partij. Dus het heeft ook niet altijd iets met elkaar te maken.
Maar heeft dat dan te maken met dat partijen, omdat ze moeten formeren, omdat ze samen moeten werken, hun standpunten die ze hebben vastgelegd in hun partijprogramma ook gewoon niet kunnen uitvoeren, omdat je op een moment naar concessies toe moet?
Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Er is geen enkele partij die mee kan doen aan de verkiezingen met een verkiezingsprogramma die vervolgens ook in een kabinet belandt, die zijn hele verkiezingsprogramma kan uitvoeren. Dus daar moet je altijd water bij de wijn doen. En dat gebeurt. Alleen de mate waarin dat gebeurt, dat is natuurlijk wel van belang.
Ja, er zeggen wel bepaalde partijen, dit is voor mij echt een breekpunt. Hè? Hier ga ik niet op inleveren als ik in een formatie ga.
Ja, alleen je ziet ook dat partijen daar vaak wel heel voorzichtig mee omgaan. En zelfs sommige breekpunten laten ze ook los soms, hè, na de verkiezingen. Dus ik snap die vraag van deze meneer wel. Want dat is wel altijd een beetje de pijn van ons stelsel. We hebben een coalitiestelsel. Je hebt een verkiezingscampagne waarin partijen heel veel beloven. Vervolgens gaan ze, althans een deel van die partijen, gaan na de verkiezingen met elkaar in een kamer zitten. De deur gaat dicht en dan komen ze op een gegeven moment naar buiten met een regeerakkoord. En ja, ja, daar heb je als kiezer vaak niet heel veel op in te brengen. Dus dat, ik kan me wel voorstellen dat veel kiezers dan teleurgesteld zijn.
Ja. Het beruchtste voorbeeld vind ik nog wel steeds 2010. De PVV ging toen de verkiezingen in met de belofte dat de AOW-leeftijd niet verhoogd zou worden. En de dag na de verkiezingen zei Geert Wilders al dat hij bereid was die blokkade op te heffen. Dus omdat dat hem natuurlijk positie verschafte om maar aan die onderhandelingstafel. Precies, om aan die onderhandelingstafel te komen. Dus, maar dat was zo erg heb ik het daarna nooit meer meegemaakt, moet ik zeggen.
Het enige is natuurlijk hoe groter een partij is, hoe meer macht die eventueel heeft en hoe meer druk die kan leggen om toch bepaalde standpunten door te kunnen voeren.
Ja. Ja. Nou, het hoeft niet per se, want ook als je klein bent, maar je bent wel nodig voor de meerderheid. Dat zagen we bijvoorbeeld bij de ChristenUnie, bij de laatste formatie. Ja, dan kun je ondanks, de ChristenUnie had maar 5 zetels, konden ze toch best veel gewicht in de schaal leggen van ja, sorry jongens, jullie hebben ons nodig. Dus dan willen wij dit of dit. Ja,
dan valt het goed te onderhandelen.
Ja, en Wilders heeft natuurlijk van geleerd. Hè, want dat zien we nu ook, dat hij heeft nog steeds dingen in zijn programma staan. Zoals het Koranverbod of minder moskeeën. Of moskeeën sluiten. En daarvan zegt hij nu al openlijk van die kan ik wel tijdelijk even in de ijskast zetten. Dus hij heeft geleerd ten opzichte van toen dat hij nu al zeg maar zijn onderhandelingsvrijheid al een beetje prijs geeft. Zo van nou, hier zal ik niet zo zwaar aan tillen. Dat is, nou ja, dat is ook op zich misschien, je zou het ook verfrissend kunnen noemen dat een partij dat doet van nou, dat vind ik hier, dit heb ik wel opgeschreven, maar daar hecht ik niet zoveel
aan. Deze keer vind ik dat niet zo belangrijk. Ja. Dan zijn er dus flink veel vragen bij ons binnengekomen van lezers die willen weten ik heb deze en deze standpunten, welke partij past daar nu het best bij. Onder andere van Victor de Ruiter uit Houten. Die zegt, ik wil op een linkse partij stemmen, maar ben voor het Koningshuis en sta achter Israël in de strijd tegen Hamas. Waar moet ik dan op stemmen?
Ja, deze Victor is wel een eenzame stemmer, denk ik, als je links wil stemmen en hieruit wil komen.
Zeker. Er zijn heel veel onderzoeken namelijk gedaan naar mensen zoals Victor. Er is in Nederland al heel lang een soort van gapend gat van kiezers die zeg maar economisch links zijn. Hè, dus die zijn voor hogere belastingen voor rijken, hogere uitkeringen, dus een sterk sociaal stelsel. Maar zijn cultureel, hoe je dat ook mag noemen, wat rechts. Hè, dus die zijn wat behoudender als het gaat om, nou, bijvoorbeeld, hij noemt het voorbeeld van Koningshuis en Israël. Maar het gaat bijvoorbeeld ook vaak om migratie, waar ze wat conservatiever in zijn. En die groep kiezers die wordt eigenlijk heel slecht bediend door de huidige partijen. Je hebt al een aantal partijen, zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie, die zijn sociaal-economisch links en cultureel wat rechts, maar die zijn toch voor heel veel mensen te christelijk. Wat je wel ziet is dat Pieter Omtzigt met zijn nieuwe partij een beetje in dat gat springt nu.
Maar dat is niet echt een linkse partij, toch?
Het is maar net hoe je wat is een linkse partij?
Nou ja, een linkse partij is in ieder geval vaak een partij die mensen met hogere inkomens meer wil laten betalen. En dat zien we bij Omtzigt nog niet heel duidelijk terug, zeg maar, dat hij dat ook wil. En dat zie je bij linkse partijen natuurlijk wel heel sterk terug. Hè? Miljonairsbelastingen, nou ja, hypotheekrente aftrekken op de helling. Dat soort typisch linkse plannen, die zie je bij Omtzigt niet terug. Dus ik denk toch dat het voor deze vragen stellen nog steeds een beetje schipperen blijft.
Welke partijprogramma's zou deze Victor even moeten lezen? Welke twee kunnen we dan noemen?
Nou ja, Hans zei al, de ChristenUnie, denk ik dat zeg maar, die hebben een wat linksere sociaal-economische politiek. En zijn pal achter het Koningshuis, pal achter Israël. Dat zou kunnen. Alleen, ja, ik weet niet of deze meneer ook zich zijn lang bij voelt om voor een conventionele partij te stemmen. Hè? Want er zitten ook andere standpunten in, bijvoorbeeld over abortus.
Overigens, misschien dat deze lezer geruststelt, dat weet ik niet. De lijsttrekker van GroenLinks PvdA, Frans Timmermans, die heeft direct al op het congres van zijn partij gezegd, toen het ging over de achterban die zei van moet af van het Koningshuis, heeft hij al meteen van gezegd van nou, dat vind ik dus totaal niet belangrijk. Daar ga ik me niet hard voor maken.
Ad van Veen uit Muiden, dat is de volgende lezersvraag, luisteraarsvraag misschien wel. Frans Timmermans, die heeft het steeds over de rijken. Die moeten meer belast worden. Maar wie zijn die rijken? Mensen die een paar ton gespaard hebben voor hun pensioen en wat overwaarde hebben. Waar heeft hij het dan over?
Ja, wie zijn die mensen? Ja. Zou Sigrid Kaag zeggen. Kijk, het woord rijken wordt niet gedefinieerd in het programma van GroenLinks PvdA. Dus daar moeten we naar gissen. Maar als je het doorbladert en vooral ook even kijkt naar de CPB-doorrekening, dan krijg je toch wel een idee wie zij als rijken zien. En dan valt het in grofweg twee delen uiteen. Het gaat om mensen die 150.000 euro per jaar of meer verdienen als inkomen. Huishoudens hebben we het dan over.
Dus dat gaat dan vaak om mannen en vrouwen samen.
Ja.
Want daarvoor willen ze een nieuw toptarief invoeren van 60%. Dus voor elke euro die je boven die 150.000 euro verdient, dan moet je dan 60% belasting afdragen. Dat is de ene kant. En tegelijkertijd gaat het natuurlijk over mensen die vermogen hebben. Dus mensen met geld op de bank of geld in aandelen hebben zitten. En daarvan willen zij dat überhaupt alle mensen die vermogen hebben nu al, dat die meer belasting gaan betalen. We hebben nu een tarief over een soort fictief rendement. En daar betaal je dan nu op dit moment 32% belasting over. Nou, bij de GroenLinks PvdA gaat dat omhoog naar 49%. Maar daarnaast willen zij ook nog voor alle miljonairs, dus iedereen die meer dan een miljoen heeft aan bezittingen. En dan gaat het niet om je eigen huis. Dat is een belangrijke uitzondering. Maar het gaat dus wel om je tweede huis. Of over je boot. Of over aandelenpakketten. Dat je daar dus extra over gaat betalen. En dan gaat het over dat je een percentage over dat vermogen gaat afdragen.
Dat kan oplopen tot 5%.
Maar het gaat dus, als we het even kort samenvatten. Je bent rijk volgens GroenLinks PvdA. Als je meer dan 150.000 euro per jaar verdient. Of al een flink bedrag op je spaarrekening hebt zitten.
Ja.
Rob van der Kronenberg uit Venlo, die wil weten welke partijen gaan zeker niet een coalitie vormen met Frans Timmermans. Noem ze allemaal maar eens even op.
Er is in elk geval geen enkele partij die GroenLinks PvdA echt heeft uitgesloten. Dat zou ook heel onverstandig zijn. Als je dadelijk nog een werkbare meerderheidscoalitie wil hebben. Maar de kans dat bijvoorbeeld een partij als de PVV gaat samenwerken met Frans Timmermans lijkt me uitermate klein. Eerlijk gezegd lijkt mij de kans dat de VVD samen gaat werken met GroenLinks PvdA ook heel klein. Al was het maar omdat het migratiestandpunt waar de VVD het vorige dit kabinet op heeft laten vallen zo ver uiteenloopt met GroenLinks PvdA. Ja, dat lijkt me heel ongeloofwaardig als ze nu alsnog gaan samenwerken. Maar op zich, ik ken geen enkel voorbeeld tot nu toe
van iemand die de PvdA GroenLinks echt, of GroenLinks PvdA echt uitsluit.
Nee, maar omdat GroenLinks PvdA zelf al de PVV uitsluit, zelf al Forum uitsluit, dan werkt het ook de andere kant natuurlijk op. Hè? Dus ook al heeft Wilders dat niet uitgesproken en Baudet ook niet.
En partijen die wel een logische coalitiepartner zouden zijn van GroenLinks PvdA?
Ja, SP, Partij voor de Dieren.
Ja.
D66.
Check.
Ja.
Maar dan kom je niet aan de meerderheid.
Uiteindelijk gaat het hier natuurlijk ook om NSC. Want die zitten zo heerlijk tussen in het midden. Hè? En hoe groot wordt die dan? En hoe groot wordt dan andere linkse partijen? Heeft Omtzigt het dan voor het kiezen? Maar ja, Omtzigt zegt tegelijkertijd, ik wil een minderheidskabinet. Hè, dat heeft eigenlijk zijn voorkeur. En dat heeft bijvoorbeeld niet de voorkeur van GroenLinks PvdA of van de VVD. Dus,
En ook Omtzigt zei op het gebied van migratie dat het hem heel lastig samenwerken leek met GroenLinks PvdA.
We gaan door naar de volgende vraag. Die is van Ferry van der Poel uit Wijk bij Duurstede. Die vraagt zich af, hoe is het in godsnaam mogelijk dat de VVD de grootste blijft? Welke mensen stemmen op die partij?
Ah, hebben we weer. Wie zijn die mensen?
Ja, precies.
Wie zijn toch die
dat
mensen?
Is wel een beetje, het klinkt wel alsof Ferry wel klaar is met de VVD.
Ik krijg wel een beetje dat idee als ik deze vraag zou lezen. Ja.
Maar er zijn ook heel veel Nederlanders die niet klaar zijn met de VVD. Dat blijkt natuurlijk ook uit de peilingen. En als je ook kijkt naar het kiezersonderzoek dat erachter ligt, dat betekent ook dat er een aantal flink aantal kiezers die vorige keer VVD heeft gestemd nog steeds vindt dat de VVD gewoon een goede, stabiele partij is die verantwoordelijkheid neemt. Maar het is een soort, als je die mensen dan moet plaatsen, blijkt uit die onderzoeken, dan zijn het vaak mensen die meer dan gemiddeld verdienen in Nederland. En die wat hoger opgeleid zijn. Ook weer niet het allerhoogst opgeleid van Nederland.
En die zitten vooral bij GroenLinks PvdA.
Ja. Het zijn mensen die vinden eigenlijk dat het wel goed gaat met Nederland. Of in ieder geval voor hun. Voor hen gaat het wel goed. En vinden dus ook dat die partij stabiel is en toch weer het landsbestuur is toevertrouwd.
Ja. Dat is natuurlijk wel. Ik snap, deze vraag kregen we namelijk, kan ik me nog herinneren, in de vorige verkiezingscampagne ook heel erg. Hè? Van hoe kan het nou toch dat de VVD toch weer de grootste is geworden? Het gaat zo slecht met Nederland. Nou, dat laatste, dat klopt niet helemaal. Het gaat helemaal niet zo slecht met Nederland. De werkloosheid
is wel wat je hoort, deze campagne natuurlijk.
Ja. Het gaat het slecht met een deel van Nederland. Ja, maar met het merendeel van Nederland gaat het niet slecht. En die mensen, die zijn helemaal niet zo ontevreden met hoe het gaat in Nederland. Dus die zullen niet automatisch allemaal dus anti-VVD zijn.
Gaan we naar de volgende. Dat is Kees van Dongen uit Oosterhout. die vraagt zich af, ik doe altijd de stemwijzer en aan de hand van dat maak ik mijn beslissing. Al jaren komen hier de linkse partijen naar voren. Dit jaar is het echter de VVD en NEC die bovenaan verschijnen. Hoe kan dat ineens gedraaid zijn?
Ja, nou ja, de vraag is of Kees gedraaid is of dat de partijen gedraaid zijn.
Maar zijn de VVD en NEC naar links opgeschoven dan?
Het hele speelveld is naar links opgeschoven.
Dus in zoverre is het niet zo gek dat hij deze uitslag krijgt?
Dat niet, nee. Dat denk ik niet. Kijk, als het bijvoorbeeld gaat om typisch linkse standpunten van voorheen. Van we moeten meer doen aan armoedebestrijding. We moeten een hoger minimumloon. Dat soort dingen. Je ziet over de hele linie partijen die dat willen. Ook de VVD bijvoorbeeld. Die dat wil. Alleen, daar zit natuurlijk wel in de maatvoering zit daar wel verschil in. Hè? Linkse partijen willen daar veel meer aan doen. Dan bijvoorbeeld de VVD. Maar het gaat ook om de thematiek die in die stemwijzers terugkeert. Hè, de stemwijzer van de stemwijzers die zoals die nu zijn, die hebben andere vragen dan de vorige keer.
Ik vind het ook, mag ik daar in persoonlijke hartekreet, ik vind de stemwijzer, de officiële stemwijzer.nl, dit jaar ook echt heel raar. Er zitten,
want waarom?
Nou, er zitten heel veel thema's die de kiezers bezighouden, zitten er amper in. Zorg, woningnood. Maar er zit er bijvoorbeeld wel een vraag in over visumplicht voor Surinamers. Ik denk niet dat heel veel kiezers daarmee bezig zijn. Dus ik vind het. Ik vind de stemwijze dit jaar. Ik snap wel dat heel veel mensen er een beetje mee worstelen.
Er zijn wel meer alternatieven.
Nou, kiezen wij.
Precies, hè, we hebben een eigen kieswijzer. En daar zitten niet van dit soort gekke vragen in. Dus hij staat gewoon op onze website. Dus vul die vooral in. En Kees, kijk eens even of hoe je daar uitkomt.
Corn Jansen uit Zwijndrecht. Die wil weten, waarom weten VVD en D66 nu in verkiezingstijd wel hoe ze de veroorzaakte grote problemen op kunnen lossen?
Dat is het lot van elke regeringspartij, denk ik.
Dat is waar. Tegelijkertijd, als ik kijk naar deze twee regeringspartijen en je kijkt naar wat het huidige kabinet waarin zij inzaten al heeft ingezet om bijvoorbeeld een groot probleem als de woningnood aan te pakken, dan wijken ze daar niet heel erg veel van af. Dus eigenlijk kun je ook stellen, ja, het is maar net, je kunt de vraag ook omdraaien, ze wijken niet af van wat ze eigenlijk al vinden. Zij vinden dat ze, bijvoorbeeld als het gaat om de woningnood, dat we door moeten gaan op deze weg.
En het is natuurlijk de vraag of de woningnood helemaal is veroorzaakt door deze partijen. Dat zit een beetje besloten in deze vraag. Die partijen zullen dat zelf in ieder geval niet vinden. De vraag is natuurlijk wel of de maatregelen die ze hebben genomen tot nu toe effectief zijn geweest om dat te bestrijden. Of het misschien ook wel hebben verergerd. Hè? Dat soort vragen kun je natuurlijk wel stellen. Maar in hoeverre dat uiteindelijk geloofwaardig is, dat is natuurlijk aan kiezers. Hè? Want dit is ook waarom we ook naar de stembus gaan. Als we vinden dat een partij op wie je vorige keer je stem hebt gegeven, dat die het gewoon niet goed heeft gedaan. En die je vorige keer dus hebt geloofd dat die dat ging doen en die levert niet. Ja, dan kun je dus nu ook prima op een andere partij
stemmen. Het moment om de rekening op te maken dan.
Ja.
En wat je ook ziet, wat we noemden nu het woningnood als aanpak van een woningnood als probleem. Ander groot probleem was natuurlijk, dat was een thema dat misschien in 2021 iets meer speelde dan nu, maar was de afhandeling van de toeslagenaffaire. Bijna alle partijen, ook D66 en VVD, willen daar echt wel in de toekomst toe naar een ander systeem. Hè, zodat we afgaan van die toeslagen, zodat mensen het allemaal minder ingewikkeld wordt voor mensen. Alleen, zo'n ander systeem, dat blijkt echt fucking ingewikkeld om te bedenken, een nieuw systeem te bedenken waarbij mensen niet op achteruit gaan.
Ja. Ik denk dat nog echt nog zeker 10 jaar duurt.
Ja, voordat. En je ziet eigenlijk alle partijen die willen wel naar zo'n systeem toe, maar niemand heeft nog het ei van Columbus.
Nee.
Dan hebben we meerdere vragen gekregen over het leenstelsel. Dan gaat het dus om studenten die tussen 2015 en september van dit jaar geen gebruik konden maken van een basisbeurs, maar alles moesten lenen. Michel Collignon, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, uit Weert, die vraagt, in de kieswijze wordt weinig tot niets gesteld over de student met het oude leenstelsel. Welke partij wil in het algemeen echt iets doen voor deze 20 tot 30 generatie die noodgedwongen thuis blijft wonen? Dat is een vraag van een bezorgde ouder. En Marjolein Kapijnen uit Katwijk die wil weten, wat zijn de visies op compensatie van het leenstelsel en hoe deze lening meetelt in de hypotheek per partij?
Ja, nou, dat zijn een aantal vragen in één. Als het gaat, laten we eens beginnen met de compensatie.
Ja.
Want dat is natuurlijk een onderwerp waar veel studenten en oud-studenten zich hard voor hebben gemaakt. Ze vinden, kijk, Dit kabinet heeft afgesproken dat de generatie pechstudenten, de pechgeneratie, dat die dus een vergoeding krijgen van €1400 in totaal.
Ja, want die basisbeurs is nu weer ingevoerd natuurlijk.
Klopt.
Dus studenten, mensen die nu gaan studeren, die krijgen wel het geld waarvoor de vorige generatie
krijgen
een lening.
Korting op een lening, moet ik zeggen. En die kan oplopen tot maximaal €1400 al nagelang hoe lang je in dat oude stelsel hebt gezeten.
Ja, maar als jij zeg maar 4 jaar lang onder dat oude stelsel hebt gevallen, ja, dan heb je natuurlijk veel meer kosten gemaakt dan die €1400 kunnen vergoeden. Dus dat is ook een beetje het doekje voor het bloeden. En er zijn een aantal partijen die willen dat ook wel verhogen. En er is ook één partij die dat ook in de doorrekening heeft gezet. Dat is Volt.
€10.000 hè, uit mijn hoofd gezegd.
€10.000 compensatie. Dus dat is fors meer. Je hebt ook nog BBB, die wil 5.000. En je hebt zelfs Bijeen, die zegt dat ze alles willen kwijtschelden, alle studieschulden. Andere partijen die denken het iets anders aan te kunnen pakken. ChristenUnie en CDA die willen liever een soort korting geven op je aflossing. Als je ook snel aflost, dat je dan iets minder hoeft te betalen.
Ja. Veel partijen zetten ook in op zeg maar maximeren van de rente. Hè? Dus dat mensen niet te veel, die studenten niet te veel rente over hun studieschuld hoeven te betalen.
Ja. Dat is onder andere GroenLinks, PvdA en D66. Ja.
En op de vraag van die andere meneer of mevrouw, daar weet ik niet meer, terug te komen van over hypotheek. Bijna alle partijen beloven dat het niet zou moeten meetellen bij het aanvragen van hypotheek.
Alleen nu is dat wel zo.
Ik kan me dus heel goed voorstellen dat studenten die dit horen denken, ja, dat heb ik eerder gehoord. Dat klopt. Toen namelijk dat vorige stelsel werd ingevoerd, werd ook beloofd dat het niet zou meetellen bij het aanvragen van een hypotheek. De praktijk leert toch dat dat wel zo is.
Ja, en ook omdat dan zou je echt een wet moeten aannemen om banken te verbieden om hypotheken mee te laten tellen bij het opstellen van een hypotheek. En
zo'n studieschuld bedoel je?
Oh, sorry. Lening. Ja, dat bedoel ik. Sorry, dank. Dus dat meetelt. En kijk, je kunt, want nu, kijk, banken mogen zelf natuurlijk bepalen, zeg maar, hoe ze komen tot een bepaalde hypotheek, hypothecaire lening die ze willen verstrekken. Dus dat is niet dat je dat zomaar even vanuit Den Haag zou kunnen afdwingen met gezegd van jullie mogen dat niet meer doen. Hè, dan moet je dat echt vast gaan leggen en echt dwingen. En de vraag is ook natuurlijk weer of dat überhaupt kan, want we zitten ook in de Europese markt. En hoe doe je dat dan met Europese aanbieders? En kun je dat daar ook dan opleggen? Dus ik ben wel benieuwd of partijen die zeggen dat ze dit willen doen, of ze dit ook helemaal waar gaan maken.
Verkijk je dus niet helemaal op dit soort beloftes?
Nee, zou het niet doen in dit geval.
Stefan Everdingen uit Buren, die wil weten, hoe denkt de politiek enerzijds de werkloosheid van ruim 360.000 mensen en anderzijds het schreeuwende tekort aan werknemers op te lossen?
Ja, het is niet echt een thema, hè, deze verkiezingscampagne. Nee.
De werkloosheid.
Nee.
Maar dat komt ook we hebben natuurlijk,
hij is historisch laag.
Kijk, dit is ongekend toch deze tijd dat we zo weinig werklozen hebben. He, je ziet zelden nog mensen die klagen dat ze nergens aan de bak kunnen komen. En dat is in het verleden echt wel anders geweest. En er is natuurlijk nog wel een hardnekkige groep, zeker wat ouderen, 50-plussers.
Ben je al snel oud?
Ja, daar ben je al snel oud, maar daar is het probleem nog niet altijd weg. Maar over het algemeen komen veel mensen gewoon makkelijk aan een baan op dit moment. En dat mensen nog werkloos zijn, dat is vaak ook omdat ze een soort tussen twee banen inzitten, zeg maar. Dus, en dan ben je even werkloos en dat telt dan mee in de statistieken, maar het is niet gelijk dat die mensen zeg maar al heel lang aan de kant zitten. Maar ons werkloosheidscijfer zegt natuurlijk niet alles. Hè. We hebben ook nog een hele grote groep van ongeveer 1 miljoen mensen die op dit moment niet werkt. Terwijl die dat wel zou kunnen. Alleen die kiest er bijvoorbeeld voor om thuis te blijven. Huisvrouw te zijn of mantelzorger te zijn. En daarvoor heb je natuurlijk wel maatregelen die partijen hebben om te zorgen dat je bijvoorbeeld zorg en werk beter zou kunnen combineren. Dan gaat het bijvoorbeeld over kinderopvang of over verlofregelen voor mensen die mantelzorgen. Daar zit wel echt partijen die daarvoor met voorstellen komen. En dan heb je nog het punt van, zou je mensen die werken, moeten we ook zorgen dat die er genoeg aan overhouden. Hè? Want dat is een veelgehoorde klacht is van, oké, je gaat vanuit een uitkering aan het werk. Dan ga je werken, maar dan verlies je heel veel aan toeslagen.
Dan loont het niet om te gaan werken.
Ja. Nou, daar verschillen de partijen dus wel duidelijk in. Dus om op die vraag van die meneer terug te komen. Bijvoorbeeld, heel simpel gezegd, wat meer rechtse partijen willen het verschil tussen uitkeringen en lonen vergroten, hè, zodat het aantrekkelijker wordt om aan de slag te gaan. De wat meer linkse partijen zetten in op meer gesubsidieerde arbeid. Bijvoorbeeld GroenLinks PvdA zet in op, uit mijn hoofd gezegd, 20.000 of 40.000, wat we vroeger melkertbanen zouden noemen. Het heet tegenwoordig basisbanen. Dat zijn mensen die nu werkloos zijn en die met subsidie aan de slag zouden kunnen op allerlei scholen en dat soort dingen.
De laatste vraag die we hebben, die gaat over migratie en asiel. Dat zijn er twee. Niels de Kruijf uit Hazeswouderijen, die vraagt zich af: natuurlijk wil ik alle mensen in nood helpen, maar ik wil heel graag een partij kiezen die de migratie onder de loep wil nemen. Minder instroom, meer controle wie er binnenkomt en wie er mag blijven. Niet zomaar gezinshereniging, zodat Nederland eerst orde op zaken kan stellen. Wie moet ik kiezen? En J. Borst uit Tiendeveen die vraagt zich af: wie gaat nu eens echt wat doen aan die asielstroom? Wie staat er nu eens op om daar een flinke klap op te geven?
Nou,
ja, asiel. Hè, dit gaat in beide gevallen, als ik het zo beluister, hè, als het gaat over instroom, controle wie er binnenkomt, wie mag er binnenkomen, gezinshereniging, heeft allemaal te maken met asiel. Dat is natuurlijk een onderdeel van de migratie die naar Nederland komt. Je kunt zeggen dat vooral partijen in het centrum of rechts van het centrum daar het meeste aan willen doen. Dus die willen echt de asielinstroom indammen, zoals dat dan heet. En dat betekent dat ze, die komen met richtgetallen en die komen met strengere maatregelen.
Zeker aanpakken van de gezinshereniging, waar dan een aantal linkse partijen zoals GroenLinks, PvdA en ChristenUnie van hebben gezegd, dat gaan we never nooit niet doen. Of nooit aan banden leggen.
Ja, maar migratie is ook arbeidsmigratie. En dat is een veel grotere stroom die naar Nederland komt. En dat zijn mensen die vanwege het vrije verkeer van personen in Europa ook hier gewoon naartoe mogen komen. Hè? Dus je kunt die mensen ook eigenlijk niet weren. En ook daar zijn natuurlijk wel partijen die daarvoor plannen hebben in hun verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld door, wordt gedacht, als je het minimumloon verder verhoogt, dan wordt het duurder om dit soort mensen in dienst te nemen, want die werken vaak tegen minimumloon. En dan prijzen we onszelf gewoon uit de markt, maar dan verliezen we bepaalde business die we eigenlijk ook best in Nederland kunnen missen. Want dat is ook wel de vraag die partijen stellen van: wat voor economie willen we eigenlijk? Willen we distributiecentra waar mensen tegen lage lonen werken? En dat geldt ook voor slachterijen of
je ziet, in de inderdaad, tuinbouw. Als je al die verkiezingsprogramma's langs elkaar legt, dan zie je toch eigenlijk wel dat een volgend kabinet, het moet wel heel gek lopen, wil die de arbeidsmigratie inderdaad niet verder willen beperken. En dat is inderdaad, zoals Laurens zegt, best lastig, hè, door Europese regels. Maar heel veel partijen, en dat is echt wel een meerderheid als je naar de peilingen kijkt, willen inderdaad lage lonen arbeid, hè, zoals in slachterijen en distributiecentra, eigenlijk onaantrekkelijk maken. Dat kan bijvoorbeeld door verplichtingen op te leggen aan werkgevers, door te zeggen: nou, je moet minimaal zoveel geld betalen, of je moet zorgen dat al die mensen een fatsoenlijk huis hebben. Nou ja, dat is niet te doen. Dus dan is het onaantrekkelijk om hier een distributiecentrum te beginnen en op die manier de arbeidsmigratie tegen te gaan. Er is één partij die er wat vager over is, dat is BBB. Die blijft erop hameren: jongens, we hebben heel veel van dat soort werk ook nodig. Maar dat is ook logisch. BBB is toch ook een landbouwpartij. En in de landbouw wordt heel veel met arbeidsmigranten gewerkt.
Dan zijn we dus een beetje doorheen, jongens, door de vragen. Voor jullie komen er ook nog wel wat drukke dagen aan. Het is nog geen woensdag tenslotte.
Nou ja, het is vooral veel verhalen nog voorbereiden.
Voor na de...
Ja, we willen natuurlijk ook mooie kranten nog maken. En ook de website goed bedienen. Dus er komen nog een aantal grote debatten aan. Dit weekend hebben we nog het Jeugdjournaal debat. Maar maandag is het grote debat bij Eén Vandaag. En dinsdag het traditionele slotdebat bij NOS. Dus daar doen we ook verslag van. En tegelijkertijd probeer je toch ook de vinger op die campagne te houden. Van zien we nog verschillende ontwikkelingen waar we toch nog iets mee... Ja, van iedereen is natuurlijk benieuwd van: blijft het zoals het nu is? Met een kleine voorsprong van VVD, NSC erachter en dan GroenLinks, PvdA, PVV. Of zien we toch nog wel dat daar ook nog wel verschil in komt? Dus,
is er nog een grote kans dan dat de komende dagen echt nog wat gaat veranderen?
Nou ja, 60% van de kiezers die dus nog geen definitieve keuze heeft gemaakt. Dus ja, het kan echt nog wel flink veranderen.
Ja, zeker. We weten echt nog niet wie er nakomende woensdag de grootste kans maakt om in het torentje te komen. Dat weten we echt nog niet.
Ja, zoals hele spannende zoals de peilers zelf altijd zeggen, peilingen zijn geen voorspellingen. Het is alleen een momentopname.
Tot zover deze aflevering. Wij zijn er woensdagnacht weer. Dan bespreken we in deze podcast de voorlopige uitslagen van de verkiezingen. Wil je onze gesprekken met de lijsttrekkers van de grootste politieke partijen terugluisteren? Kijk dan op ad.nl/politiek erbij. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify en Apple Podcast. Woensdag, dan zijn we er dus weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.